het lijden van cultuurveranderingen. Cultuur is een belangrijk element in organisaties. Iedereen weet dat de juiste organisatiecultuur een bron van concurrentievoordeel kan zijn. En aan de andere kant weten we ook dat cultuurveranderingen bijzonder moeilijk te sturen zijn. Robert Quinn werkte zijn ideeën over cultuur en het leiden van cultuurveranderingen uit in het boek Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur. In het Engels Diagnosing and Changing Organizational Culture. Hij schreef het boek samen met onderzoeker Kim Cameron. In de ideeën van Quinn over cultuur en cultuurverandering komt overigens het concurrerende waardemodel weer terug dat we eerder behandelden op deze cd. De cultuur van een organisatie komt volgens Quinn tot uitdrukking in de waarden die er worden gekoesterd, in de dominante leiderschapsstijlen, de talende symbolen, de procedures en de vaste regels en de definitie van succes die de organisatie uniek maakt. Quinn en Cameron laten zien dat organisatiesucces vaak te maken heeft met een sterke, unieke cultuur. En ze laten zien, op basis van eigen onderzoek, dat het doorvoeren van belangrijke veranderingen in organisaties vaak niet lukt zonder ook de cultuur aan te pakken. Cultuur kan een rem of juist een versneller zijn voor verbeteringsprogramma's in bedrijven. De indeling van culturen die Quinn en Cameron hanteren is ontleend aan het concurrerende waardemodel. Het gaat om 4 ideaaltypen die we kunnen onderscheiden op basis van 2 dimensies. De eerste dimensie loopt van interne naar externe gerichtheid. Draait het bij een organisatie om interne gerichtheid, om integratie en eenheid? Of gaat het om externe gerichtheid, differentiatie en rivaliteit? De tweede dimensie loopt van flexibiliteit naar beheersbaarheid. Draait het bij het bedrijf om flexibiliteit, vrijheid van handelen en dynamiek? Of gaat het om beheersbaarheid, stabiliteit en ordening? De 4 ideaal typische culturen die aan de hand van deze 2 dimensies worden geschetst, zien er als volgt uit. 1. De marktcultuur. De cultuur die hoog scoort op externe gerichtheid en beheersbaarheid, verwant aan het rationeel doelmodel dus dat we eerder bespraken, noemen we een marktcultuur. De belangrijkste kenmerken zijn resultaatgerichtheid, het werk moet af. Leiders zijn gericht op produceren en concurreren. Een competitieve, doelgerichte instelling van de medewerkers. De leiders jagen de mensen op. Ze zijn hard en veeleisend. Wat de organisatie bijeenhoudt, is de nadruk op winnen. En er is veel aandacht voor reputatie en succes. 2. De hiërarchische cultuur. De cultuur die hoog scoort op interne gerichtheid en beheersbaarheid, verwant aan het intern procesmodel dat we eerder bespraken, noemen we een hiërarchische cultuur. De belangrijkste kenmerken zijn hier een formele en gestructureerde werkomgeving, procedures zijn maatgevend, de leiders coördineren en bewaken. Het gaat erom een soepel draaiende organisatie in stand te houden. Belangrijke parameters zijn betrouwbaarheid, soepele planning en lage kosten. Het werk is zeker en voorspelbaar. 3. De familiecultuur. De cultuur die hoog scoort op interne gerichtheid en flexibiliteit, verwant aan het human relations model dat we eerder bespraken, noemen we een familiecultuur. De belangrijkste kenmerken zijn hier een vriendelijke werkomgeving waar onderlinge verbondenheid heerst. De leiders zijn mentoren en stimulators. Loyaliteit, betrokkenheid, moreel en traditie houden de organisatie bij elkaar. Het gaat erom goed in te spelen op de wensen van de klant en goed voor de eigen mensen te zorgen. Begrippen als teamwork, participatie en consensus spelen een grote rol. 4. De adhocratiecultuur. De cultuur die hoog scoort op externe gerichtheid en flexibiliteit, verwant aan het open systeemmodel dat we eerder bespraken, noemen we een adhocratiecultuur. De belangrijkste kenmerken zijn een dynamisch, ondernemend en creatief werkklimaat. De leiders zijn innovators en visionair. Ze durven risico's te nemen. Experimenten en innovaties houden de boel bij elkaar. Succes betekent regelmatig met nieuwe producten en diensten komen. Individueel initiatief en vrijheid spelen een grote rol. Volgens Quinn en Cameron doorlopen bedrijven in hun ontwikkeling vaak meerdere culturen. Veel bedrijven beginnen als adhocratie. Er is 1 visionaire leider die sterk gericht is op vernieuwing. Na enige groei evolueren veel bedrijven naar een familiecultuur, waarbij de sociale verbindingen behoorlijk stevig zijn. Als de groei doorzet, ontstaat vaak enige chaos en is het nodig dat er meer regels en procedures komen. Een verschuiving naar de hiërarchie dus. Ten slotte verschuift de aandacht vaak naar markt en concurrentie, aldus de auteurs. Een marktcultuur dus. Wie planmatig wil werken aan de ontwikkeling van de organisatiecultuur, kan een paar relatief eenvoudige stappen zetten volgens Quinn en Cameron. Allereerst is het van belang om een diagnose te stellen. Wat is de huidige cultuur en wat is de gewenste cultuur over 5 jaar? De ideaaltypen helpen om een antwoord te formuleren op deze vragen. Quinn en Cameron reiken een aantal meetinstrumenten aan die helpen om te bepalen welke cultuurelementen momenteel dominant zijn binnen het bedrijf. Lijkt het bedrijf het meest op een familie, op een autocratie, op een hiërarchie of op een marktgerichte organisatie? Aan de hand van de kenmerken die ik net noemde, lukt het wellicht om een globale inschatting te maken voor uw organisatie. Wilt u echter een serieuze analyse maken, dan raad ik u aan om de instrumenten uit het boek van Quinn en Cameron te gebruiken. De diagnose moet volgens Quinn en Cameron gezamenlijk met een aantal belangrijke spelers in de organisatie worden gemaakt. Het is van belang om consensus te bereiken over de huidige stand van zaken en de gewenste toekomstige cultuur. Vervolgens kan worden benoemd welke culturele kenmerken in de komende jaren ontwikkeld dienen te worden. Wat moet er bijvoorbeeld veranderen in de leiding van de organisaties en in het personeelsmanagement? Hoe moet succes in de toekomst worden gemeten? Volgens Quinn en Cameron moet dit niet te abstract blijven, maar is het van belang om illustratieve verhalen te verzamelen in het bedrijf. Wat zijn reële voorbeelden van het gedrag dat belangrijk is in de nieuwe situatie? Het vertellen van herkenbare verhalen is een belangrijk instrument in het op gang brengen van een cultuurverandering. Ten slotte dienen er actiepunten en een implementatieplan te worden geformuleerd. Wat moeten de mensen meer gaan doen? Wat moeten de mensen minder gaan doen? En wat moeten ze vooral blijven doen? Daarbij is het van belang om een aantal acties te beginnen die echt wat uitmaken, zodat duidelijk is dat de verandering in gang is gezet. Als laatste kijken we naar de rol die managers spelen bij het realiseren van een nieuwe cultuur. Volgens Quinn en Cameron horen bij de 4 verschillende ideaaltypische culturen ook 4 sets van aandachtspunten voor managers. De marktcultuurmanager richt zich op het managen van het concurrentievermogen. Wat doen de belangrijkste concurrenten? Wat kunnen wij beter doen? Hij of zij probeert daarnaast het personeel te bezielen, door heldere doelen te formuleren en snelle feedback te geven. Hij houdt tenslotte de klantgerichtheid nauwgelet in de gaten, door verwachtingen vooraf en de tevredenheid achteraf te meten. De hiërarchie-manager houdt zich allereerst bezig met de interne coördinatie, documentatie en communicatie. Hij controleert daarnaast de gang van zaken aan de hand van de belangrijkste prestatieindicatoren. En hij richt zich tenslotte ook op de enculturatie van alle medewerkers. Daarbij hoort bijvoorbeeld het persoonlijk spreken met alle nieuwkomers in de organisatie. De familiemanager richt zich allereerst op het managen van teams. Hij neemt de tijd voor zijn mensen en maakt de verwachtingen en de rolverdeling duidelijk. Hij richt zich daarnaast ook op de interpersoonlijke verhoudingen, onder meer door makkelijk benaderbaar te zijn en oprechte interesse te tonen voor medewerkers. Ten slotte is het managen van de ontwikkeling van anderen van belang. Denk aan het stimuleren van onderlinge kennisdeling. De adhocratie-manager houdt zich allereerst bezig met innovatiemanagement. Bijvoorbeeld door als doel te stellen dat er dagelijks nieuwe ideeën worden bedacht en door financiële ruimte voor experimenten te creëren. Daarnaast is toekomstmanagement van belang. Hij besteedt regelmatig, samen met de medewerkers, aandacht aan de ontwikkeling van toekomstvisies voor de organisatie. Ten slotte gaat het om het managen van voortdurende verbetering. Hier hoort bijvoorbeeld bij dat ook kleine verbeteringen beloond worden. Quinn en Cameron zijn realistisch. Een cultuurverandering kost jaren, maar met een geschetste aanpak wordt het makkelijker om onderweg de juiste koers vast te houden.